Le vieux logis. Zoals hierboven vermeld, werd de heerlijkheid aan het einde van de 14e eeuw grondig verbouwd door Lodewijk II, derde hertog van Bourbon, 1346 tot 1410. Zelfs toen werd het kasteel zelden bewoond door de eigenaars, die sinds Louis I, de grootvader van Louis II, in de entourage van de koning van Frankrijk woonde. Het heeft twee verdiepingen, waarvan de bovenste, zoals gebruikelijk, voor de hertog en zijn familie was, en de begane grond voor de soldaten en bedienden. De twee verdiepingen waren verdeeld in twee ruimtes ter hoogte van de centrale toren, wat de aanwezigheid van twee toegangsdeuren, waarvan er één onlangs is dichtgemetseld, links van de centrale pilaster, voor de centrale toren verklaart. De bovenste verdieping was bedekt met een geribbelde oversteek. De ribben zijn een vervanging van de 13e eeuwse woning. De woning grenst aan de gordijnmuren aan de noordkant. Een gordijnmuur is de gekantelde muur die twee torens verbindt en was op de begane grond verbonden met de drie torens. Het bestond uit een terugkeer naar het oosten, aan de kant van de voorstad van het kasteel, waarschijnlijk pas verhoogd in de 15e eeuw. Een vleugel in het verlengde waarvan twee opeenvolgende burchtkapellen werden gebouwd. Het grootste deel van het werk dat onder Lodewijk II aan het Château de Bourbon werd ondernomen, werd nooit voltooid. De muren zijn voorzien van sporen van een gedecoreerd kalkpleister, geschilderd zoals gebruikelijk, traceerwerk, friezen, spitsbogen, lofwerk enzovoort, die te zien zijn op de 13e eeuwse gevel, met name in de noordwestelijke hoek van het huis en op het frame van de oorspronkelijke deur van de westelijke toren, maar ook op de recente muren. Kijk naar de ankers op de pilaster op de eerste verdieping die de centrale toren flankeert en die getuigen van de afscheiding die de twee ruimtes scheiden. Let op de overblijfselen van een deur op de eerste verdieping op de tegenoverliggende pilaster, waar de ingestorte bovendorpel, de loodscharnieren en de schuifklink te zien zijn. Let ook op de resten van wit pleisterwerk in de noordwestelijke hoek van de woning, onder de deuropening naar de eerste verdieping. Let op het laatst overgebleven kapiteel en de nieren van de ribben die de ingestorte spitsbogen vormen. De koolbladversiering suggereert dat het gewelf werd verbouwd in de 15e eeuw. De spitsboog is niet alleen ornamenteel, maar ook architecturaal, zodat de woning overdekt kon worden met een terras, wat gebruikelijk was in de tweede helft van de 14e eeuw. 7 meter boven de grond werden eikenhoofdbalken bevestigd in ruimtes die tussen de stenen blokken waren uitgespaard. Let op de indrukwekkende kraagstenen, dat zijn uitstekende stenen, die voor versterking zorgden. De loodrechte kraagstenen onder de kraagstenen waren voorzien van banden of stutten. Let op het schuine verloop van de steen. De structuur moest sterk genoeg zijn om het gewicht te dragen van een vloer die bedekt was met een damportpatroon van rode en zwarte terracotta tegels. Dubbele schouwen, 2 paar, hebben een systeem van dubbele rookkanalen in de dikte van de muur over de volledige hoogte van de woning. Tot slot, naast de lapidaire tekens die traditioneel worden toegeschreven aan de steenhouwers, ziet u hier en daar graffiti achtergelaten door bezoekers uit het verleden die een spoor van hun reis wilden achterlaten door hun naam in deze stenen te graveren. Hiernaast soldaten die in augustus 1943 gevangen werden genomen door het Franse leger van het Vichy-regime. Ingangsgang naar zaal 4.